Er gebeurt iets vreemds, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Maassluis. Er gebeurt iets vreemds in het korte Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. Heel bekend, maar wat gebeurt er nou voor iets geks? Heb u dat gezien? Paulus begint te zeggen dat hij bidt, dat hij smeekt dat God hem zal bevrijden van iets. Twee zinnen verderop bedankt hij God voor datgene. Dat is waanzinnig. Ja, dat is heel opvallend. Laten we goed kijken wat er gebeurt. Waarom smeekt Paulus eerst? Wat zit hem nou dwars hier? Hè? Paulus heeft een probleem. Dat is een probleem dat wij denk ik allemaal kennen. Dat is zijn eerzucht. Eerzucht. Dus dat betekent, Paulus wil ergens in uitblinken. Hij wil scoren, hij wil opvallen. Hij wil dat er van hem gezegd wordt, zo die Paulus zei. Dat hoopt hij, hè? Wat een kracht in zijn preken. En als Paulus ergens binnenkomt, dan valt gelijk het hele gezelschap stil. Dat, hè? Die persoonlijkheid bent. Als christen vinden wij sowieso, vinden wij eigenlijk allemaal, hoor je toch iets uit te stralen. Hè? Hoor je, nou ja, in elk geval een bepaalde rust uit te stralen. Je hoort niet onrustig of onzeker over te komen. Stel je voor, je bent christen, hè? Dat hoort niet bij een christen. Je mag wel verdriet hebben, vinden wij, maar ook weer niet al te lang, hè? En je mag wel eens ergens aan twijfelen, maar dat moet dan ook maar gauw wel weer voorbij zijn. Zo houden wij met elkaar iets in stand en misschien wij voorgangers, of laat ik voor mezelf spreken, ik voorganger, Fred Blokhuis uit Schiedam, mede, misschien wel voorop. Je kan iets in stand houden. Ik weet nog goed dat 10 jaar geleden kreeg ik een beroep uit Schiedam. En er stond er in het profiel, u kent dat wel, die profielen voor dominees, moet goed kunnen opschieten met bejaarden, maar ook met jeugd en zo. Nou, in Schiedam heel veel bejaarden, maar ook heel veel jeugd. Dus je moet van alle markten thuis, je moet dit, je moet dat, bla bla allemaal. En toen stond er ook in het profiel, hij moet een sterke persoonlijkheid zijn. En ik weet nog goed dat er, nou, die mensen zaten, die kende ik al lang, die lui uit Schiedam natuurlijk. Ik zat dat te lezen, die brief. Ik zei, joh, je kent mij toch? Ik ben helemaal geen sterke persoonlijkheid. Nee, dat meen ik echt. En eigenlijk zei ik dat met spijt. Hè? Ik dacht, verdraaid, ik wou dat ik dat niet hoefde te zeggen. Ik zeg het toch. Want wie wil er nou niet sterk zijn? Ik heb liever niet dat iemand mij ziet falen natuurlijk. Hè? Paula ziet dat, dat is al erg genoeg, hè? Die weet alles van mij. En dat is ook weer het mooie van een huwelijk, daar kun je trots op wezen, dat je alles van elkaar weet. Maar mijn kinderen zien het ook, joh. En daar zit Jolan, mijn zus, met Nico, mijn zwager, die weten het ook allemaal, joh. Het is allemaal, nou, ik zal niet zeggen, het is allemaal gebakken lucht. Hè? Maar een beetje poeha, och. Hè? Ik vind het heel erg. Ik zal het eerlijk zeggen, ik vind het heel erg als iemand na een kerkdienst tegen mij zou zeggen, joh, je was wel een beetje gespannen. Waardeloos. Of als mensen tegen mij zouden zeggen, je zou eens wat meer leiding moeten geven. Dat is, ja, dan voel je aangevallen. Of als mensen uit de gemeente tegen mij zeggen, dat gebeurt natuurlijk wel eens, want wat zie ik je weinig. Dat is niet lekker binnenkomen. U mag best weten, ik ben bang voor conflicten. Ik ben een beetje conflictmijdend. Dat is heus niet iets om trots op te wezen. Ik zal ook niet gauw ruzie maken dus. Maar ik loop er ook voor weg als er in de gemeente wat is. Nou, ik ga liever 100.000 keer praten met mensen dan dat ik er inbeuk. En dat is niet altijd een deugd, hè. Eigenlijk zou ik dat allemaal helemaal niet erg moeten vinden, maar je wil zo graag sterk overkomen. Je bent voorganger, man. Wij willen dat mensen tegen ons opkijken. En zelfs als we heel bescheiden gaan doen, hopen we dat ze ons gaan roemen om onze bescheidenheid. Oh, dat is een zachtmoedige vent. Dat is idioot. Wij hunkeren naar eer. En ik zal u wat vertellen. Ik denk dat dat ingeschapen is. Dat zit bij ons ingebakken. Daar is God verantwoordelijk voor. Wij hunkeren naar eer. Ik heb een paar maanden geleden mijn vriend en collega Pieter van Kampen moeten begraven. En toen heb ik gesproken over een tekst uit 2 Korintiërs 4. Dat je voor de rechterstoel van God komt en dat je dan een gewicht van eeuwige eer van God krijgt. Zijn doxa, zijn compliment. Dus dat je voor God komt te staan. Die kleine Pieter van Kamp, die was echt zo bescheiden. En dan sta je daar, helemaal klein te wezen. En dat God dan zegt, goed gedaan jongen. Ik heb daar pas ook in Schiedam nog weer over geprikt. Dat is toch het ultieme thuiskomen. Dat je eer van God krijgt. Dat een verlangen daarnaar zit in ons ingeschapen. Alleen als je dit verlangen los gaat koppelen van God, gaat het net zo mis als alle andere verlangens die wij loskoppelen van God. Zo werkt dat. Wij zitten op zich best wel mooi in elkaar, maar als je het losknipt van hierboven, dan gaat het mis. Dan gaat het zo mis, dan wordt het dus een godloze eerzucht. Dan wordt het gewoon een irritante, trotse bedoening, dan wordt het arrogantie, hè. Terwijl dus als je straks bij God zijn eer zal krijgen, dan sta je daar klein te wezen en nederig. En dan ben je zo gelukkig. Dan heb je helemaal geen behoefte aan trotsigheid en zo. Maar als wij dus zelf eer gaan zoeken, gaan ambiëren, onszelf verheffen, hè, op eigen kracht, dat krijgt iets heel onaantrekkelijks, iets heel onaangenaams. En Paulus, laat die daar nou ook last van hebben gehad, joh. Hè? Mezelf verheffen, heeft hij het over. Dus Paulus, na zijn krachtdadige bekering, die houdt die drang om zichzelf te verheffen. Altijd bang dat je te weinig complimenten krijgt, te weinig bevestiging. Last van eerzucht. Die apostel van God, van Jezus. Kijk, Paulus heeft natuurlijk ook heel veel dingen om trots op te zijn. Er is niemand die zoveel heeft gedaan voor de verbreiding van het evangelie als Paulus, toch? Hè? God kon hem ontzettend goed gebruiken. Paulus was heel erg thuis in de Bijbel. Hij was thuis in de Griekse-Romeinse wereld zoals geen ander. Hij had gewoon alles mee wat dat betreft. Hij was Gods ideale keus. En wat denk je als mensen dat dan niet zien? Hè? Dat stak Paulus. Als die Corinthiërs een beetje op hem neer gaan kijken. Ja, is het wel wat? Een beetje een loserig typeje. Dat steekt Paulus. Hè? Mensen hem gaan onderschatten. Tegen zulke mensen zou Paulus het liefst willen zeggen dat hij de beste is. Dat God een goede keuze heeft gemaakt met hem. Dat is eigenlijk het hele thema van deze brief. De Corinthiërs willen de allerbeste predikers horen. Ze willen daar ook best goed voor betalen. En Paulus is gratis, hè. Idioot, die gaat tenten maken om aan de kosten te komen. De Corinthiërs zeggen, nou, wij betalen er goed voor. Als we maar het beste krijgen. Paulus vraagt niks, dus. Beetje verdacht. Sterke mannen zoeken ze daar. Leiders die nooit ergens tegenop zien. Die alles maar doorgaan. Die het altijd zien zitten. Die een hele gemeente op sleeptouw kunnen nemen. Geweldig. Hè? Die kunnen praten en preken dat de pannen van het dak vliegen. Zulke leiders, zulke goeroes zoeken ze in Korinthe. En misschien stiekem wel overal. Alleen in Korinthe zeggen ze het eerlijk. Nou, Paulus had op zich denk ik heel makkelijk kunnen wedijveren met zulke nieuwe apostelen. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen in onze tijd stiekem wel denken dat Paulus ook wel zo'n gigantische apostel was, hè, die heel fel en dit en dat en stellig en over de positie van vrouwen en zo. Iemand die het allemaal heel goed weet en die altijd heel sterk overkomt. Zo'n beeld hebben wij misschien stiekem wel een beetje van Paulus. En dat beeld klopt toch niet helemaal en daar komen we ook steeds wel meer achter. Als wij Paulus waren tegengekomen, zouden we misschien wel best wel geschrokken zijn. Hij is kort, hij is onopvallend. Je kunt niet met hem pronken. Hij had waarschijnlijk een oogziekte, waardoor hij af en toe niet om aan te zien was. Vorige week reed hij op de snelweg met mijn gezin. En we halen een autootje in en zegt een van onze gezinsleden, hey Paulus. Zat een man in een heel afstands autootje, klein mannetje, beetje pluizerbaardje en zo. Ik denk, ja Paulus, ja. Beetje onaanzienlijk allemaal. Als wij Paulus zouden horen preken, misschien zouden we er best wel van geschrokken zijn. Joh, er vielen bij hem onder de preek mensen in slaap. Een keer de gozer uit het raam gevallen, hè, bij Paulus. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus ja. De Corinthiërs zeggen tegen elkaar, als Paulus, als hij een brief schrijft, ja, dan is het heel wat, hè. Ken u dat ook, hè? Als je gaat schrijven, even een e-mailtje aan iemand schrijven, maar als je dan voor die persoon zegt, ik bedoel dit zo niet. Maar iemand schrijven, dan komt Paulus voor de dag, maar als die staat te preken, joh, dat is net platgeslagen bier. He, doodgeslagen bier. Dus Paulus komt op zich helemaal niet zo sterk over. Echt niet als je zo in de confrontatie met hem was. Ik weet nog, dat werd over professor K. Schilder. Dat was een begrip in de oorlog en daarna K. Schilder. Die kon boeken schrijven en artikelen, man. Iemand zei, die vent schiet je dood met zijn typemachine. En iemand kwam hem een keer tegen, die ging met hem praten en die ging na 5 minuten en zei, ik ga weg. En Schilder zegt, waarom? Hij zei, ja, u bent helemaal niet de Schilder die ik ken van uw artikelen. U bent veel aardiger. Dus, Paulus ook, hè, zo. En toch, wie is er nu beter? Paulus of de leiders zoals ze die in Korinthe graag hebben? Wie is er nou beter? Heeft een van die leiders, die andere, heeft die ooit wel eens een gemeente gesticht? Paulus wel hoor, verschillende. Met al zijn handicaps en zo, hij heeft verschillende gemeenten gesticht. Als God iemand moet uitkiezen om de heidenen te bereiken, kiest hij Paulus uit. Als je je afvraagt, wie is er beter geweest, waardevoller voor het koninkrijk van God? Paulus wint het royaal misschien wel van alle mensen in het Nieuwe Verbond. Paulus is echt onwijs belangrijk geweest voor God. En dat heeft Paulus natuurlijk gevoeld. Dus aan de ene kant die loserige uitstraling en aan de andere kant zoveel betekent. En dat weten, hè? Dus aan de ene kant geminacht worden en aan de andere kant van jezelf weten, ja, maar ik beteken wel heel veel. Wat een gekke spanning geeft dat. Wat doet dat met je? Wat doet dat met Paulus? Als God zelf jou de ideale persoon vindt om het evangelie te verkondigen. Als je belangrijk gevonden wordt in de kerk. Hè? Zoiets maakt je toch trots. Dan sta je daar weer vooraan. Ja, Corinthiërs, jullie met je leidertjes. Ik ben Paulus, hè. Over mij gaat het over 2000 jaar nog. Over jullie niet meer. Hè? Zullen we eens uitrekenen wie er belangrijker is geweest voor de kerk. Paulus had het allemaal zo voor kunnen houden. Niks menselijks vreemd. Hij had de neiging zichzelf te verheffen. Tuurlijk, hij weet het wel, dat hoort niet in de kerk. Maar je bent toch wel een beetje trots als het goed gaat. Als je resultaat ziet op je werk, als het groeit, als mooie dingen gebeuren. Als God je ook bepaalde dingen laat zien in visioenen. Daarover schrijft Paulus in het begin van hoofdstuk 12. Maar er is een doorn in mijn vlees gestoken, schrijft Paulus dan. Om dus te verhinderen dat ik mij zou verheffen. Hoor je het? Dat ik zou gaan opscheppen over al het bijzondere dat ik heb gedaan en heb gezien van God. Ik denk dat die doorn trouwens niet echt steekt in het vlees van Paulus. Hij zit er tegenaan. In de vertaling van 1951 stond, God heeft mij een doorn gegeven. Dus die doorn die is altijd bij mij, maar die steekt niet altijd. Nee, die gaat steken op het moment dat ik als een ballon mezelf groot ga maken. Hè? Ja, dan kom ik bij die doorn. Dan gaat het knallen. Dan zal ik het dus laten om groter te willen zijn dan ik ben, zegt Paulus. De mensen moeten niet Paulus zien, maar God die in Paulus aan het werk is. Dus de mensen moeten niet gaan zeggen, jonge Paulus, hé. Nee, de mensen moeten gaan denken, zo, God, hé. God, hé. Dat hij door zo'n loser heen zulke goede dingen kan doen. Die God, hé, wat een machtige God. Het gaat niet om de kracht van Paulus. Wat hebben wij aan de kracht van Paulus? Stel je voor dat Paulus van zichzelf een heel sterke persoonlijkheid was geweest en zo. Daar heb ik niks aan. Daar kan ik alleen maar jaloers op worden. Of met heel grote bewondering naar kijken. Maar ik kan dat niet van hem overnemen. Maar de kracht van God, die wel, die is niet alleen voor Paulus weggelegd, maar voor ons allemaal. Hè? Voor iedereen die zegt, ik heb van mijzelf zulke kracht niet. Oké, zegt God, dan kom ik. Juist de zwakste gemeenteleden denken dat, hè. Was ik maar zo sterk als Paulus of zoals die en die in de kerk. Nou, dat kan. Dat kan hoor. Gods kracht laat zich het best zien bij zwakke mensen. Weet je dat? God, ik ga nu iets heel belangrijks zeggen. God maakt je niet zozeer sterk. God geeft je kracht. Dat is een waanzinnig groot verschil. Ik hoop dat u het aanvoelt. God maakt je niet sterk. Dat denken wij wel eens. Dat doet God niet. Nee, zeg God, ik kijk wel uit. Weet je waarom niet? Omdat je dan gaat denken, oké, nu ben ik sterk, nu kan ik het dus voortaan zelf. God maakt ons niet sterk. Hij kijkt wel uit. God houdt ons zwak. Gemeen, hè, van God. Zo doet hij het. Hij houdt ons zwak. En dan geeft hij ons kracht. En iedere ochtend begin je weer zwak en moet je weer kracht van boven krijgen. Dat betekent ook Psalm 84, van kracht tot kracht. Ik dacht vroeger altijd dat dat betekende, oh, je wordt steeds sterker. Nee, je krijgt kracht en als dat op is, krijg je weer nieuwe kracht. Van kracht naar kracht toe. Je kunt nooit zeggen, nou heb ik het, nou ben ik er. He? Het moet steeds weer van God komen. Je bent net een auto, je moet steeds weer naar de pomp. In eerste instantie had Paulus dat dus niet zo goed begrepen. Hij dacht, kijk, als God mij nu maar sterk maakt, hè, als hij mij nu maar eens zou verlossen van die akelige doorn, wat zou ik me dan vrij voelen, wat zou ik dan lekker verder kunnen? Dus daar bidt en daar smeekt hij zelfs 3 keer om. Ik denk niet zo in 3 gebeden, maar in 3 perioden in zijn leven. God, moet dit nou met deze handicap? En God geeft het niet. Hij laat de doorn zitten. En wat dat geweest is, schrijft Paulus niet. We kunnen gissen, dat ga ik ook doen. Misschien is het iets lichamelijks geweest. Misschien wel die handicap aan zijn ogen. Dus dat je daar altijd even doorheen moest prikken bij Paulus. Van oké, dan maar niet kijken. We zetten het beeld op zwart. En wat je dan hoort, nou, dat is wel mooi. Dat zou kunnen. Maar misschien ook wel iets van psychische aard. Paulus zit ergens mee en hij raakt het maar niet kwijt. Hij denkt er niet altijd aan, maar er zijn momenten dat hij weer zo aan moet denken. Misschien wel iets uit zijn duistere verleden. Ik denk eerlijk gezegd zelf dat dat het is. Die doorn. Paulus heeft christenen vervolgd. Moet je indenken, joh, dat hier iemand binnenkomt die zegt, oké, meekomen allemaal. Inladen in een bus, wegwezen. We gaan allemaal naar die en die plaats en dan zullen we merken wat er met je gebeurt. Heeft Paulus gedaan met kerkmensen. Dan heeft hij zo'n spijt van, zo'n berouw, daar kom je toch nooit meer overheen, man. Het is al verleden tijd. Paulus is 180 graden gedraaid. Hij is nu de belangrijkste man van diezelfde kerk. Maar op het moment dat hij dat zou gaan denken, tadaa, op dat moment voelt hij de steek van het verleden. Ik denk dat dat die doorn is. Komt de Satan hem 's nachts lastig vallen met nachtmerries. Hoort hij weer mensen gillen die hij gewoon aan armen en benen hun huis uitgesleurd heeft. Zo staat dat in Handelingen. Dat hij zo christenen weghaalde uit hun huizen. Wat we dus binnenkort weer hebben met de nacht van gebed. Al die verschrikkelijke verhalen die je dan weer ziet en hoort. Die mensen waarvoor gaan bidden. Paulus was een van hen die ze dat aandeed. En ik voel de klappen weer. Zegt hij, ik voel dat telkens weer, alleen nu krijg ik ze zelf. De klappen die ik die mensen gaf, ik voel ze telkens zelf. En ik geloof eerlijk gezegd dat die satansvuisten, dat Paulus het hierover heeft, dat die heel reëel zijn geweest. Dat Paulus echt iets gevoeld heeft. En God neemt dat dus niet weg. God heeft wel gehoord dat Paulus daarom vroeg, maar God heeft dat niet verhoord. Het is beter voor jou, Paulus, en voor heel de gemeente, als jij deze handicap houdt, dat je van jezelf weet. En blijft weten hoe je het aan mijn genade te danken hebt dat je bent wie je bent. Zo. En misschien is deze kwaliteit of deze onkwaliteit wel hetgene geweest wat Paulus het meest geschikt heeft gemaakt. Hij schrijft dat ook aan Timotheus, hè, zijn geestelijk kind. Ik sta voorop als het gaat om de zondaren. Ik sta helemaal vooraan. Dus niet de grote bijbelkennis van Paulus of een andere kwaliteit. Maar juist deze zwakheid dat hij de eerste onder alle zondaren is geweest. Daardoor weet niemand beter dan Paulus hoe je elke dag, elk moment leeft van genade. Dus God laat de doorn zitten. Want Gods genade wil verkondigd worden. Gelukkig is Paulus er niet bitter om geworden. Hij heeft niet het bijltje erbij neergegooid. Hij heeft het volgehouden. Hè? Hij is niet gaan twijfelen of gaan wanhopen. Hij heeft het heel goed van God begrepen. Oké, je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Letterlijk, genoeg is voor jou de genade van mij. En dan verandert zijn smeken in danken. Oké, God bedankt. Ik geloof dat het goed is. Ik raak ervan overtuigd dat het inderdaad heel goed is. Kijk, wij zouden allemaal op onze eigen manier misschien wel eens wat meer willen krijgen van God. Als je nou iets meer van dit kreeg. Als je nou net deze ene handicap niet had waar je altijd zo'n last van hebt. Misschien weet niemand het van je. Maar het is walgelijk. Net die ene zwakheid niet. Dan zou je een poosje verder kunnen zonder God. Ja, God zegt nee, mijn genade. Als ik je meer zou geven, zou je te veel krijgen. Ik geef jou niet meer per dag dan je nodig hebt. Dat is moeilijk, hè? Maar zo goed. Als je meer krijgt, gaat het verkeerd met je. Misschien heb je het al ondervonden eens in je leven. Als je meer krijgt, zien de mensen mij niet meer in jouw leven. Jezus zegt, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En daar staat nu tegenover, ja, maar er is ook genoeg aan genade. God zegt hier, een portie kwaad, maar ook een portie genade. Je komt niet tekort, je kunt van kracht tot kracht verder komen. Elke dag precies goed. En dan kun je gerust, net als Paulus ook wel eens zuchten, dat je geen rust vindt, dat je om raad verlegen zit. Paulus zegt al die dingen hier in deze brief. Wij denken misschien dat je als christen ooit zulke zwakheden te boven moet komen. Hè? Dat je in een bepaald stadium komt van ja, nu heb ik een bepaalde rust. Net als boeddhisten eigenlijk. Hè? Nu zit ik erboven. Nu beheers ik het. Nu heb ik het. Nu ben ik er. Oh, lekker. Lekker als in een hele dure auto rijden. Hè, dat. Lekker christelijk leven. Nou heb ik het. En God zegt, ja, maar helemaal niet. En die schopt die dure auto weer onder je weg. Want al die zwakheden moeten blijven bestaan. Hè? En die steentjes in je schoen. En die schokbrekers die kapot zijn. Hè? En dan denk je, als het gaat over zwak, denk je tuurlijk aan onze Heer Jezus. Als er nou toch iemand zwak geworden is. Ongelooflijk. Paulus schrijft dat ook in deze brief. Hij heeft zichzelf arm gemaakt. Niet voor eventjes, nee. Zo, de hele tijd dat hij op aarde was, arm gemaakt. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 13, vers 4, dat hij gekruisigd werd, past bij zijn zwakheid. He, dat waar de wereld om lachte, ach wat een loser, wordt hij aan een paal getimmerd. Maar hij leeft nu door Gods kracht, schrijft Paulus er dan achteraan. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. Dus God zelf komt in ons uitermate zwakke vlees. Hij kent onze zwakte, hij kent onze onzekerheden, onze angsten, onze twijfels. Jezus kent dat allemaal. En hij eist nu niet van ons dat wij dat gaan overschreven. Dat we gaan zeggen, ja, het gaat weer helemaal goed, niks aan de hand met mij, ik heb het allemaal onder controle. Dat verlangt God niet, God verlangt ernaar om ons met zijn genade te omringen. En zo kun je gemeenteleden ontmoeten, oud, ja echt zeg maar gerust afgetakeld, of nog jong en toch ook gesloopt door een ziekte of door grote problemen. Iets waarmee je niet te koop gaat lopen. En samen probeer je dan te ontdekken waar God is. En soms zie je het al zo, hoe een persoon een innerlijke kracht tentoonspreidt. Tuurlijk, wij hebben dat ook van onszelf, maar dat is van God gegeven. God heeft ons gemaakt. En God kan dat stimuleren en door zijn genade aanjagen, katalyseren. Hè? Zodat je zegt, gaaf, God laat het je volhouden. En dan kun je zeggen, ja, dat is je karakter, dat is je geloof. Nou, zeg maar, dat is je God. Het is je God. En dan mag je gerust dus ook nog eens zeggen, ik weet het even niet meer en ik heb het even niet meer. En Paulus zegt ook in deze brief, wij hebben de schat van het evangelie. In aarden vaten. He, wij zijn zo breekbaar zelf. Hoeft maar dit te gebeuren. Maar wat dragen wij iets moois bij ons. He? Wij zijn steeds in druk, schrijft Paulus dan verder in dat hoofdstuk. Steeds in druk, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, als christen dus om raad verlegen, maar niet, nooit radeloos. Want we hebben een schat bij ons, hè? Dat is het. We worden aan het twijfelen gebracht, dus als gelovigen aan het twijfelen gebracht. Niet gelijk in paniek raken, want Paulus zegt, maar we raken nooit vertwijfeld. Dat kan omdat je genade van God krijgt, genoeg om van te leven. Zo kun je dromen van een gemeente die van zichzelf durft toe te geven, nou, we zijn helemaal niet zo sterk en helemaal niet zo flitsend. Valt eigenlijk wel eens tegen, ook onhandig, ook nog wel eens zondig, hè? Onzeker, verdrietig, soms weten we het ook niet goed. Dat kan. Dan mag je misschien wel van dromen van zo'n gemeente. En je kunt bidden om voorgangers, ik heb dat ook tegen Schiedam gezegd, niet goeroes in Gods naam, maar mensen die het lef hebben om zwak te wezen en niet al te parmantig te doen en dan Gods kracht uit te dragen. Want wat wil je nou nog meer, hè? Als gemeente van Christus? Gods genade. Goede genade. Amen.